Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Just Spee. De voorzitter van de KNVB maakt zich zorgen over het voortbestaan van clubs uit het prof- en amateurvoetbal. Nu de lockdown langer duurt, tribunes leeg blijven en competities niet worden uitgespeeld. Heeft hij wel goede hoop op het EK dat komende zomer wordt afgewerkt? De bal rolt inderdaad, maar er kunnen heel weinig mensen op dit moment naar kijken. De tribunes zijn leeg. Wat zijn de verwachtingen die jij daaromtrent hebt?
Nou, laat ik eerst zeggen dat het ongelooflijk triest is om bij een wedstrijd te zijn waar verder niemand is. Ik ben wel bij de wedstrijden van het Nederlands elftal geweest. En dan zit je met een paar honderd man in een stadion waar er 60 of 80.000 in kunnen. Dat is heel triest. Dus het is niet leuk. De voetballers die zullen het ook niet leuk vinden. De fans vinden het niet leuk. Je ziet wel dat er behoefte is. Want als je nou kijkt naar Ajax-PSV van afgelopen weekend, dan zie je dat daar nog nooit zoveel mensen op televisie naar zo'n wedstrijd hebben gekeken. Nou, wat verwachten we? We verwachten voor het betaald voetbal dat we die competitie wel uit gaan spelen. Voor de amateurs ligt dat natuurlijk anders. Dat weten we niet. Hè? Op dit moment zijn er nog plannen om hem wel uit te spelen in afgeslankte vorm. Maar ook daar geldt dat hoe langer de lockdown duurt, hoe onwaarschijnlijker het wordt dat lukt. Want je kunt voetballers ook niet zeg maar meteen de wei insturen voor een zware wedstrijd. Dat gaat niet goed. Dus je hebt een paar weken nodig om te trainen. Nou, reken maar uit. Dan wordt de tijd heel kort. We geven het niet op. We willen echt dat het gewoon wel gebeurt. Zoveel mensen ontlenen er plezier aan. Maar de eerlijkheid is wel dat elke dag dat dit langer duurt, dat het moeilijker wordt.
Ik kwam gisteren een bericht tegen van de belangenbehartigers van de amateurclubs. Die hebben ook een eigen vereniging. Ja. Waarin werd gezegd, we vrezen dat ook leden zo meteen andere opties gaan verkiezen. Want ze kunnen niet voetballen. Ze gaan zo meteen wennen aan een ander ritme. Ze gaan kijken welke sporten ze dan wel kunnen beoefenen. Tennis bijvoorbeeld. Ja. Is dat een serieus risico?
Dat zie je al gebeuren in zekere zin. Hè. De KNVB was groeiende voordat corona toesloeg. Wat we het afgelopen jaar hebben gezien is dat het aantal jongens, tienerjongens met name, dat teruggelopen is, het ledenaantal. Dan moet je denken aan ongeveer 15.000, zo'n 2-3%. Is nog niet dramatisch. Maar het fenomeen wat je net beschrijft, dat leeft wel degelijk. En dan neem jongens van 14, 15, 16 jaar die in een selectievoetbal, die gaan echt wel door. Maar jongens die daar net onder zitten, die hebben andere dingen ook die ze kunnen kiezen. En we zien dus nu dat die ook andere dingen gaan doen. Dat is jammer.
Ja. En wat moeten clubs doen met contributie? Want die wordt voor een belangrijk deel nog geïnd. Die wordt in sommige gevallen zelfs verhoogd, omdat het financiële problemen zich aandienen. Er wordt ook weinig verdiend tot niets verdiend met bijvoorbeeld de kantine. Toch ook een belangrijke inkomstenbron. Dus je vraagt contributie, terwijl je eigenlijk niks kunt leveren. Hoe lang is die situatie nog houdbaar?
Nou, het klopt dat inderdaad barinkomsten zijn belangrijk voor amateurclubs. Hè? 35-40% zo voor een amateurclub. Contributie is natuurlijk ook zeer belangrijk. Het is niet zo dat amateurclubs helemaal niets doen. Hè? Met name voor de jeugd trainen ze wel nog steeds. Want dat mag. Dus het is niet zo dat er niets geleverd wordt.
Nee, maar je levert een minder goed product.
Zeker, dat is de helft.
En misschien iets minder dan de helft, want veel mensen die zijn toch ook lid om een wedstrijd te kunnen spelen.
Dat zijn ze, ja. Qua zeg maar inspanning financieel van een club is natuurlijk het voor een groep zetten van een trainer ongeveer het duurste wat je doet.
Dat is waar.
Dus wat dat betreft wordt er wel geleverd. Ja, clubs hebben daar een afweging over. Maar het is ook duidelijk dat dit niet van elastiek is. Er komt een moment dat je moet zeggen, dit kan niet. Maar dat is nog niet nu. He, want contributies worden aan het begin van het jaar natuurlijk betaald. Dat komt weer voor het nieuwe seizoen. Ja, durf jij te zeggen of durf ik te zeggen wat de situatie dan is? Ik weet het niet.
Nee, maar je moet wel ergens rekening mee houden.
Zeker, en dat zullen clubs ook in elk geval doen. Maar als ik er nu naar kijk, is het onwaarschijnlijk dat we het komend seizoen helemaal niet zullen spelen. Die kans acht ik op dit moment gering. Ik denk dat besturen er ook zo naar zullen kijken en dan met hun leden in gesprek gaan. Want laten we ook eerlijk zijn, de clubs zijn wel democratische aangelegenheden. Hè? Ik ben zelf ook natuurlijk lid van een voetbalclub, daar wordt over gesproken. Voorstel van een club voor contributie, wat zeggen de leden? En dan komt er iets uit.
Ja.
Ja, dat is zoals het gaat.
Het is niet van elastiek, maar het zou wel een hoop schelen. Dat elastiek zou langer worden als er financieel meer armslag is. En die kan onder andere komen vanuit Den Haag, vanuit het Rijk. Ja. Desnoods ook verdeeld onder gemeenten die daarmee weer sportclubs kunnen ondersteunen.
Ja.
Hoe lopen op dit moment de gesprekken?
Ja, opnieuw moet je daar een onderscheid maken tussen betaald voetbal en het amateurvoetbal. In het amateurvoetbal is het zo dat de gemeenten vaak aan zet zijn. Hè? De gemeenten hebben bijvoorbeeld het afgelopen jaar de huur kwijtgescholden van het complex, wat vaak van de gemeente is. Dat helpt enorm. Gemeentes proberen te ondersteunen met allerlei potjes, dus dat werkt ook wel goed.
Maar gemeenten krijgen een compensatie vaak vanuit het Rijk om dit soort zaken te kunnen
Ik wou dat net zeggen, maar ook voor een gemeente geldt dat ook gemeenten zitten krap. En gaan gemeentes opnieuw in staat zijn om dat te doen, die zullen waarschijnlijk dan zelf moeten aankloppen bij het Rijk. Dus het is een beetje een zachtere landing, maar ook niet eindeloos. We spraken net de algehele economie, dat geldt ook voor gemeentes. Als je kijkt naar betaald voetbal, nou, dan zijn wij ook gewoon in gesprek met het Rijk, met de overheid, om te kijken wat we daar kunnen doen. De clubs hebben gebruik gemaakt van NOW-regelingen, voor zover dat kon. Er is nog niet iets heel specifieks geweest voor het voetbal, maar opnieuw, wij zeggen, het betaald voetbal is wel heel belangrijk voor heel veel mensen. En de coronacrisis gaat niet alleen over fysiek welzijn of fysieke zorg, maar ook over geestelijk welzijn. En als je dan ziet dat mensen opnieuw zo graag willen kijken naar voetbal, dan is dat wel iets wat je in stand zou willen houden, want het doet iets voor de gezondheid van de Nederlander. En dat is wel wat waard.
Maar je zegt, er is nog niet iets specifiek geregeld voor het betaalde voetbal. Ja. Zou er specifiek iets moeten worden geregeld voor het betaalde voetbal?
Nou ja, wij zijn daar nu met ze over in overleg, want die maatregelen die er zijn, die gaan ons niet redden, of die gaan de clubs niet redden, als dit nog eventjes voortduurt. Dus dan is het inderdaad zo dat we zullen zien dat de eerste clubs gaan omvallen.
En het probleem wordt overigens al wel langer gezegd. En natuurlijk hoop ik als voetballiefhebber ook dat dat niet gebeurt. Maar Erik Gudde heeft het gezegd, KNVB-directeur, ook al vorig jaar. Hè? En tot nu toe blijft dat dus uit.
Ja, maar dan opnieuw, daar speelt wel eenzelfde fenomeen als wat ik net zei, wat je bij de amateurs ook hebt. Die betalen hun contributie aan het begin van het seizoen. Bij de betaald voetbalclubs is het zo dat natuurlijk de toeschouwers met de seizoenskaart hebben aan het begin van het seizoen betaald. De transfers die er geweest zijn, die vaak voor Nederlandse clubs netto wat opleveren, die zijn aan het begin van het seizoen geweest. Komt nu weer een klein beetje bovenop. Maar dat speelt wel. Sponsoren betalen vaak aan het begin van het seizoen. Dus voetbalclubs hebben een belangrijke cashflow aan het begin, en gedurende het jaar neemt dat wat af. Dus de problemen beginnen ook pas in de loop van het jaar te komen. Nou, tel daarbij op dat de grote wedstrijden waren voor de tweede helft van het seizoen gepland. Die vinden nu niet plaats.
Nou, ze vinden wel plaats zonder publiek.
Zonder publiek. Nee, daar heb je gelijk. Ze vinden plaats zonder dat het wat oplevert. Nou, dat gaat natuurlijk nu raken. Ja, dan kun je zeggen, ja, jullie hebben het lang gezegd. Ja, we hebben het ook al lang gezegd, maar het gaat nu wel gewoon gebeuren, ja.
En waar ben je dan over in gesprek? Dus specifieke maatregelen, waar zou je dan aan kunnen denken? Wat leggen jullie nu uit aan de ministers die daarover gaan?
Nou, hetzelfde eigenlijk als wat we eerder ook tegen ze hebben gezegd. We hebben gezegd, kijk, dit is het gat wat clubs zien. Dat gaat over enige honderden miljoenen, wat je dan in een jaar niet hebt aan inkomsten. De clubs kunnen zelf zoveel oplossen en dan ontstaat er een gat. Ik kan niet zeggen wat het nu is, want we rekenen daar nu opnieuw aan. We hebben clubs opnieuw gevraagd, wat denk je dat het is? En dat gat, ja, daar vragen we van de overheid om daar steun op te geven.
Moet de overheid dat gat dichten, of moet het een bijdrage leveren om dat gat minder groot te maken?
Nee, we denken dat de overheid dat gat zou moeten dichten, want we hebben zelf als clubs en KNVB al behoorlijk groot deel van dat gat gedicht. Dus het is niet zo dat we het bruto bedrag vragen, we vragen het netto bedrag, nadat wij al alle maatregelen genomen hebben die we kunnen nemen.
Ja, en dat netto bedrag vraag je, maar je weet nog niet hoe groot het bedrag zal zijn. Want daar reken je nu op.
Ja, de situatie verandert echt per week. Hè? Als er een week is dat de clubs niet spelen, of wel spelen maar zonder publiek, dan kun je uitrekenen dat dat een aantal miljoenen kost. Dus het hangt ook erg van het moment in tijd af waar je kijkt. Nou, daarom zeggen we tegen het kabinet, we zijn opnieuw komen met een schatting wat het is. Daar willen we het met jullie over hebben.
En hoe worden jullie op dit moment ontvangen? Want toen de coronacrisis nog wat verser was en mensen moesten zoeken naar verhoudingen en waar gaat wel steun naartoe, waar gaat geen steun naartoe? Leek er wel eens wat ruis op de lijn te zijn tussen de KNVB, het betaalde voetbal en de overheid. De plooien zijn gladgestreken, maar nu kom je alsnog weer met een nieuwe steunaanvraag, omdat de situatie ook verandert. Maar zien ze je graag komen?
Nou, ik denk dat de overheid beter en beter beseft dat de grootste sector wat betreft geestelijke gezondheidszorg, noem maar even, wat we bedienen van mensen, entertainment, is het voetbal in Nederland. Er zijn elke week 1,7 miljoen mensen in Nederland bezig met voetbal. Dat is natuurlijk heel fors. Dus als je niet wil dat dat kapot gaat, ja, dan moet nu wel wat komen.
Ja, maar nu betrek je natuurlijk ook het amateurvoetbal erbij.
Zeker, nee, dat klopt. Maar desalniettemin, het aantal mensen wat plezier ontleent aan voetbal, in welke vorm dan ook, is heel groot. En het kabinet beseft ook heel goed dat van waarde is. En als je ziet dat de geestelijke gezondheid van Nederlands achteruit loopt, dat zie je natuurlijk in allerlei onderzoeken, dan, dan is de bereidheid van het kabinet om daarin wat te doen, die neemt toe. Dat zien wij ook.
Ja. Het is misschien flauw om te zeggen, want 1 is 1. Maar op het moment dat Ajax dan de duurste aankoop in de geschiedenis presenteert, 22,5 miljoen voor een nieuwe spits, doet dat dan iets met die bereidheid van de overheid om te zeggen, nou, hier zijn wij dan?
Ik hoop het niet, want het gaat niet over Ajax, hè, in eerste instantie. De grote clubs staan er relatief het beste voor. Maar het gaat natuurlijk om al die andere clubs die er zijn. Hè, ik noemde net Telstar eventjes tussen neus en lippen door. Maar dat geldt ook voor Helmond Sport. Dat geldt voor een aantal clubs. Dat 22,5 miljoen zijn voor hun natuurlijk onhaalbare bedragen. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom die modale voetballer in het betaalde voetbal. En die hele staf die daar omheen zit. Dat zijn niet de grootverdieners. Dat zijn niet de grote bedragen waar het om gaat. En in eerste instantie denk ik dat de overheid wel denkt dat dat zo is. Dat beseffen ze dat dat niet zo is. Want dat hebben we met ze meermaals besproken. En nu beseffen dat het in dat opzicht een gewone bedrijfstak tussen aanhalingstekens is. Die het moeilijk heeft en waar het wel verstandig zou zijn om dat te doen. Dus ik hoop niet dat dit inderdaad het weer de verkeerde kant op stuurt.
En voor een deel hebben die clubs het moeilijk om, wat we eerder al bespraken, het feit dat er geen publiek op de tribunes plaatsneemt. Vorige week zat op jouw plek de directeur van de Kuip, Jan van Merwijk. En die zei dit over publiek bij thuiswedstrijden van Feyenoord op de korte termijn.
Wat mij betreft zou dat moeten kunnen. Met een kleine hoeveelheid mensen. Daar praat je over een paar duizend mensen. We hebben daar de plannen voor liggen. We willen dat ook nog met de veiligheidsregio gaan bespreken. Er hebben zich in de stadions geen besmettingen voor gedaan.
Dat laatste is natuurlijk wel van cruciaal belang. Er hebben zich, voor zover hij de feit op een rijtje heeft, en Feyenoord heeft ook een vrij actieve clubarts, Casper van Eyck, die zich in deze discussie mengt, geen besmettingen voorgedaan in stadions. Vind jij dat er te streng wordt gehandhaafd daar waar het gaat over publiek in stadions? Zou dat wel moeten kunnen?
Ja, kijk, wij volgen het kabinet, want wij zijn niet de experts. En we willen ook als hele grote partij in dit land ook niet een tweespalt creëren. Dat zou heel onverstandig zijn. Dus we nemen onze verantwoordelijkheid wat dat betreft. Maar wat we wel steeds zeggen is, als je perspectief wil voor mensen, dan moet je ook weten hoe je er weer uitkomt. En als je eruit wil komen, moet je ook een aantal dingen testen. Dat doet Feyenoord. Dat doet Feyenoord met ons. Onze bondsarts, Edwin Goedhart, is ook bij dit soort dingen heel nadrukkelijk betrokken. En inderdaad, wat er gezegd werd over stadions, is absoluut waar. Er worden geen besmettingen vastgesteld in stadions. Omdat het gewoon, je kunt dat heel goed, kun je dat reguleren. Je laat mensen met timeslots het stadion ingaan en uitgaan. Je zet mensen op een bepaalde afstand neer. Je kunt allerlei dingen doen.
Toch worden die field labs, die experimenten die gepland stonden voor deze maand op hele kleine schaal in de keukenkampioendivisie worden uitgesteld.
Ja, maar dat vinden wij ook erg jammer dat dat zo is. Want wij denken dat dat wel gewoon verstandig kan en dat dat nodig is om te bepalen hoe je nou uit deze crisis komt. Ja. Dus wij vinden dat echt jammer. Ja.
Je zegt, wij zijn de KNVB, wij zijn geen experts, wij zijn geen virologen. Daarmee behoor je tot een uitzondering in Nederland. Want heel veel mensen zijn er tegenwoordig. Maar je bent ook nog toezichthouder bij een groot ziekenhuis hier in Amsterdam, meen ik.
Ja.
Denk jij wel eens, ook al ben ik dan nu hier als KNVB-voorzitter, maar ik hoor natuurlijk ook vanuit de medische wereld wat er wel kan, wat er niet kan, of er misschien meer kan. Denk jij wel eens van, hé, daar is te weinig oog voor, te weinig oor voor?
Ja, kijk, het standpunt wat het kabinet inneemt is dat er met een hele grote hamer het probleem plat moet worden geslagen. Maar dat is natuurlijk niet de enige oplossing die er zijn. Hè. De medici en het OVG is daar zeer vooraanstaande in. Zoeken ook naar andere oplossingen om te kijken hoe je slimmer daarmee om kunt gaan. Hè, er worden, om een heel concreet voorbeeld te noemen, er worden gewoon patiënten uit het OVG met corona, die over het hoogtepunt heen zijn, naar huis gestuurd met een monitor. Doet OVG samen met Philips, dan liggen die mensen in hun eigen bed, voelen zich beter, weten dat ze gemonitord worden, spreken twee keer per dag met het ziekenhuis. En je zorgt ervoor dat er meer capaciteit komt in het ziekenhuis. Nou, dat natuurlijk is dat zo dat daar ook een bepaald risico mee gemoeid gaat. Dat snappen we allemaal. Maar zonder risico functioneert deze wereld niet.
Maar als je dit zou doorvertellen naar de voetbalwereld, dan zou er dus eigenlijk meer moeten kunnen.
Ik ga niet zeggen dat er meer moet kunnen. Want ik vind niet dat wij op de stoel van het kabinet moeten gaan zitten. Dus of de lockdown anders zou moeten, et cetera, dat moet het kabinet echt bepalen. Wat wij wel vinden is dat we moeten nadenken over hoe we hieruit komen. En hoe we hier zo snel mogelijk hieruit komen. Want het doet iedereen pijn. En als we dan dingen aandragen die zouden kunnen, dan hopen we toch dat het kabinet ook ziet dat het allemaal een risicoafweging is, waarbij je echt wel dingen kunt toestaan. Ja, dat is waar.
Er kunnen heel veel dingen, er worden ook al heel veel dingen onderzocht al heel lang. Ik wil jou een dilemma voorleggen. De Beneliga zou een zegen zijn voor het Nederlandse voetbal of de Eredivisie is zelf sterk genoeg?
Ja, dat is op dit moment een hele grote discussie in het bedrijfsvoetbal.
Je moet even kiezen, daarna mag je het nuanceren.
Ik zal zeggen wat ik ervan vind. Maar ik zeg dat omdat het context bepalend is. Dit is iets wat de clubs bepalen, niet de KNVB. Nee. Ik ben voorzitter van de KNVB. Dus ik kan alleen maar mijn eigen opinie hierover geven. Ik ben altijd erg blij met de wedstrijden in de Eredivisie, omdat ze leuk zijn. En ik zie nog niet in dat de wedstrijden met de Belgen dat een goede vervanger voor zijn. Dus ik geef je mijn persoonlijke mening, niet de KNVB.
Nee. Het is sowieso misschien wel goed om even toe te lichten. Er is ook nog een Eredivisie-CV, dat is het verband van de clubs. En daar moet dan over worden gesproken. Zien die het zitten om samen met de Belgen tot een competitie te komen? De KNVB staat hier dus eigenlijk buiten.
Nou, de KNVB let op de belangen van alle voetballers. En als je zegt, we gaan een Beneliga creëren, dan heb je het ook over anderen die niet in die Beneliga meegaan. De overige betaald voetbalclubs, maar ook wellicht de toppers in het amateurvoetbal. Dus wij kijken heel nadrukkelijk van, wat is het effect van een eventuele Beneliga op wat de andere voetballers en voetbalclubs doen. Daar ligt wel onze rol, want wij zien onszelf als de hoeder van het Nederlandse voetbal. En die rol wel. Maar de totstandkoming van de Beneliga is niet aan ons, als aan de club.
Maar het effect waarvan uitgegaan wordt voor de mensen die het wel zien zitten, is dat er meer geld komt in de top van het voetbal. En dat druppelt dan ook langzamerhand een klein beetje naar beneden. Dat zou dus ook het hele Nederlandse voetbal ten goede kunnen komen.
Dat zou zeker kunnen. Kijk, de redenen waarom het gebeurt zijn er twee. Eén is inderdaad, er komt meer financiën komt er beschikbaar. En twee is, doordat je meer wedstrijden op een hoger niveau speelt, want het is wat anders of je tegen een laagvlieger in de Eredivisie speelt of een van de toppers uit België, dat het ook sportief ten goede komt. Nou, dat laatste, dat zal waarschijnlijk zo zijn. Of echt heel veel geld meer beschikbaar komt, dat is iets wat nu in onderzoek is. En er is nog een element dat je niet moet vergeten. Dat is dat de Nederlandse en Belgische clubs hebben nu zeg maar 10 tickets voor Europese competities. Gaat UEFA zeggen dat het oké is dat clubs die 10 mogen houden? Dat is een groot vraagteken. En als dat niet zo is, ja, dan neemt het de attractiviteit natuurlijk ook weer af.
Als die 10 tickets gehandhaafd blijven, dan hoef je alleen maar mee te doen aan de competitie en dan ben je al bijna gekwalificeerd.
Dat is waar. Dus ik zeg opnieuw, ik kan me niet voorstellen, maar dat is mijn insteek op, ik kan me niet voorstellen dat UEFA dat gaat zien. Ja, en dan krabbelen de clubs zich op hun achterhoofd en dan zeggen ze, ja, is dat wel zo attractief in Beneliga?
Ja, nou, er wordt misschien ook naar gekeken, omdat bijvoorbeeld alleen al in België volgens mij er op dit moment meer verdiend wordt door clubs via televisierechten. En we hebben het ook in dit gesprek al heel vaak over de manieren waarop clubs inkomsten genereren. Hoe komt het dat die televisiegelden, dus ook als je het afzet tegen een relatief kleine competitie als België in Nederland dan zo achterblijft?
Nou, ik kan dat denk ik goed beantwoorden. Ik was zelf, toen die deal met Fox toenmalig werd gemaakt, was ik CEO van Endemol en wij waren er toen ook bij betrokken. Er is toen voor gekozen voor zekerheid. En toen is er gekozen voor een heel langlopend contract met een bedrag waar de clubs toen heel erg blij mee waren.
12 jaar.
En een verlenging mogelijk. Waar de clubs heel erg blij mee waren, want het zag er niet zo goed uit. Wat de Belgen hebben gedaan, die hebben kortlopende contracten gesloten. En daar zie je dus in dat er een inflatie is opgetreden. In positieve zin bedoel ik inflatie. Waarbij die bedragen omhoog zijn gegaan. Daar hebben de Belgen van geprofiteerd. Nederland heeft geprofiteerd van de zekerheid. Op het moment dat het contract afloopt, dan denk ik dat je wel zult zien dat Nederland ook, dat mag je verwachten, zal stijgen. Want de Nederlandse competitie is intrinsiek minimaal net zo interessant als de Belgische.
Heeft een KNVB nog een aandeel, een belang in dat televisiekanaal, ESPN, als we dat tegenwoordig moeten noemen?
Oorspronkelijk was dat niet zo, maar de KNVB heeft op een gegeven moment de KNVB-beker ingebracht. En toen 10% gekregen. Toen heeft Fox 51% gekocht en is dus het belang van de KNVB naar 4,9.
Maar het is dus een keuze tussen zekerheid en aan de andere kant de kans dat die bedragen, als je kortere termijnen afspreekt, flink de hoogte in kunnen schieten. Het is misschien te makkelijk om achteraf dingen te kunnen constateren, maar moet je dan een volgende keer een minder lang contract afspreken? Zou dat jouw advies zijn?
Ja, het blijft aan de clubs om dat te doen. Het is niet een KNVB aangelegenheid, maar er zijn twee dingen. En om het niet al te technisch te maken, maar je hebt altijd te maken met binnenlandse mediarechten en buitenlandse mediarechten. De binnenlandse mediarechten volgen deze logica wel en zou je mee kunnen doen. Maar ja, er kan ook een situatie komen dat de mediarechten niet meer stijgen. En de Premier League is het al zo dat de binnenlandse mediarechten omlaag gaan in plaats van omhoog.
Nou, dat lijkt me op zich ook wel gezond op een gegeven moment.
Dat is voor ons niet slecht, hè, want het is de aandrijfskracht natuurlijk wel heel goed. Maar er zijn ook buitenlandse mediarechten en die kunnen nog wel degelijk stijgen. En daar krijgt Nederland wel een heel klein stukje van. En daar kun je af van vragen achteraf of dat wel helemaal goed is gegaan.
Nog een tweede dilemma, want we zijn er goed mee bezig en jij kunt sterren kiezen. Tijdens het EK zitten de stadions bomvol. Of de kans is groot dat we de EK-finale in juli, Londen ook nog eens als locatie, toch voor de buis volgen.
Nee, ik ga er nog steeds vanuit dat het gewoon helemaal met publiek wordt gespeeld.
Wanneer moet daar iets over worden beslist? Een echte knoop over worden doorgehakt?
Nou, niet op zulke korte termijn. Hè. Wij zijn inmiddels natuurlijk gepokt en gemazeld in het werken met scenario's. Want dat is het leven van vandaag de dag. Dus wij houden met scenario's rekening van volle stadions, niet volle stadions, geen stadions of geen stadionpubliek. En met alles wordt rekening gehouden. Omdat we er rekening mee houden dat het volle stadions kunnen zijn, kunnen wij ook een vrij laat tijdstip, kunnen we daar nog gewoon mee aan de slag. Ja. Het zou beter zijn en mooier zijn en leuker zijn als het snel kon. Maar wij verwachten dat als gewoon blijkt dat het vol kan zijn, de mensen zitten hier zo om te springen, dan komen toeschouwers ook en kunnen we dat aan.
Maar kan het draaiboek van het EK 2020 en dan de originele versie, hè, dus met publiek, ook met wedstrijden in Amsterdam, kan het eigenlijk gewoon gekopieerd worden naar 2021 of zal er hoe dan ook heel veel moeten worden aangepast?
Nee, het is nooit een 1-op-1. Alleen al omdat bijvoorbeeld contracten natuurlijk een beperkte levensduur hebben. Dus die contracten eindigden en moesten we gewoon weer opnieuw onderhandelen. Dus de toernooiorganisatie, Gijs de Jong, onze secretaris-generaal, is toernooidirecteur hier voor Amsterdam. Die is gewoon weer aan de slag gegaan met de gemeente, met Schiphol, met alle partijen die erbij betrokken zijn. Maar dat is inmiddels allemaal al achter de rug en dat is in kannen en kruiken. Dus van onze kant uit en van alle collega-organiserende steden, wij kunnen het gewoon organiseren, zeker. Ja.
Je moet rekening houden met verschillende scenario's. Het kan iedere dag veranderen. Toch nog even naar de KNVB zelf. Want de KNVB zelf heeft grote sponsors. Zijn die tot nu toe allemaal loyaal gebleven?
Ja, die zijn loyaal gebleven. En dan moet je ook bedenken dat we noemen ze graag partners. Want ze zijn ook echt bij ons betrokken op allerlei manieren. Er zijn er twee. Er zijn die partners die direct bijvoorbeeld bij Nederlands Elftal betrokken zijn. Ja, Nederlands Elftal heeft gewoon zijn wedstrijden gespeeld. Dus die hebben daar ook nog een zekere voordeel aan gehad. Dan zijn er sponsoren of partners die meer betrokken zijn bij de KNVB of bij het voetbal in het algemeen. Ja, daar is het natuurlijk wat minder. Maar zonder uitzondering hebben ze gezegd, nee, dit is belangrijk voor ons en wij zijn langdurig verbonden aan het voetbal, dus we blijven bij jullie.
Loyale partners dus, maar als je dan de begroting moet opmaken voor dit jaar en eigenlijk moet terugkijken op vorig jaar, kom je dan onderaan de streep op een min uit of niet?
Ja, het KNVB heeft afgelopen boekjaar, dat parallel loopt aan het seizoen, heeft het afgesloten met een verlies. En dat is voor het eerst in vele, vele jaren dat gebeurd is. Dat geeft al aan dat het ja, geen fijn jaar voor ons geweest is. Het heeft ook wel mee te maken dat wij besloten hebben als KNVB om de clubs in het land te ondersteunen. Dus wij hebben ook financiële bijdrage eraan gedaan.
Kan dat nog een keer? Want eerder kwam dus al ter sprake, er is een steeds groter gat. Jullie kijken voornamelijk naar de overheid, 100% en dan een netto bedrag. Heeft dat ook te maken met het feit dat je er als KNVB zelf financieel nu minder goed voor staat?
Dat heeft het zeker. En kijk, onze bijdrage was sowieso beperkt, want we zijn een non-profit organisatie. Maar ik zie dat niet op dezelfde schaal nog een keer gebeuren. Nee, ik denk dat dit jaar voor ons zeker net zo moeilijk zal worden. En je ziet ook wel dat wij gewoon actie ondernemen. Want
jullie
wij
kunnen de club niet nog een keer een helpende hand bieden?
Daar nou, dat doen we wel, voor. Dat doen we wel, maar in beperkte mate. Hè? We laten bijvoorbeeld inderdaad de amateurclubs betalen gewoon elke maand een contributie aan de KNVB. Die schelden we kwijt voor een bepaald deel. Voor wat wij kunnen nog. Maar ook niet oneindig kunnen we dat volhouden.
Nee, kan de KNVB wel op dezelfde schaal verder? Of moeten jullie ook eens kijken naar hoeveel mensen er werken? Is er voor iedereen nog een toekomst?
Dat doen we ook. Het is niet zo dat we mensen ontslaan, maar er is wel een vacaturestop. Dat zorgt dus automatisch voor dat we inderdaad al kleiner worden. Ja.
Dat staat een beetje op gespannen voet met diverser worden, want je kunt dus ook geen nieuwe mensen aannemen, terwijl het wel een duidelijk streven van de KNVB is om dat voor elkaar te krijgen.
Dat ben ik op hele korte termijn eens. Op lange termijn is dat natuurlijk niet wat er gebeurt, want ze zullen op lange termijn dat toch gewoon doen. En overigens, dat heeft twee kanten, want het heeft niet alleen te maken met nieuwe mensen aannemen, maar ook zorgen dat mensen die bij ons zitten ook alle kansen hebben om door te stromen. En ik zie daar heel veel goede mensen van allerlei achtergronden en afkomsten.
Was dat dan niet zo? Kregen die kansen voorheen niet?
Ik denk dat er misschien te weinig gevoel voor was dat nodig was. Maar daar merk je nu helemaal niets meer van, moet ik zeggen.
Welke kansen wil jij zelf nog pakken om door te groeien in de voetbalwereld? Jouw voorganger, Michael van Praag, is bestuurslid van de UEFA. Zit hoog in de Europese voetbalorganisatie. Moet er al worden nagedacht over de vraag of jij hem op termijn ook op die positie kunt opvolgen?
Zijn ambities? Opvolgen, zo werkt het niet. Hè? Er is een dagelijks bestuur van UEFA. Daar zitten een aantal mensen in. Daar is nu in april zijn er opnieuw verkiezingen, omdat er mensen inderdaad aan het einde van hun termijn zijn, waaronder Michael van Praag. Ik ben inderdaad een van de kandidaten om een positie daarin in te nemen, ja.
Wat voor campagne hoort daarbij? Nou, een goed interview op BNR Nieuwsradio.
Absoluut, ik wou net zeggen. Dit is het allerbelangrijkste in dat opzicht. Nee, het is niet een traditionele campagne zoals je dat doet. Want er zijn natuurlijk, je hebt met bonden te maken. En bonden kijken toch op een hele specifieke manier hoe ze dat doen. En sowieso, een campagne voeren in deze tijd is niet het allereenvoudigste.
Daarom vraag ik het.
Nou, we hebben gewoon, wij spreken met alle bonden. Het zijn er 55 in Europa. En wat wij graag willen overbrengen aan de bonden is van de KNVB. Staat bepaalde dingen voor, hè, zoals innovatie, voetbal voor iedereen, et cetera. Kunnen we daar met jullie verder in komen? Ja. Kunnen wij jullie helpen? Kunnen jullie ons helpen?
Heb je daar zin in? Want Van Praag heeft natuurlijk ook geprobeerd om bij de FIFA voorzitter te worden. Wilde voorzitter worden van de UEFA. Moest daar inderdaad echt wereldwijd campagne voor voeren. Ja. Moest steun proberen te vergaren ook van landen die eigenlijk voor een ander wilden kiezen. Wil jij in dat soort arena's optreden?
Ja, maar het is. Maar pas op, hè. Michael ging toen voor het voorzitterschap. Ik ga niet voor het voorzitterschap. Nee, dat is echt. Nee, dat is fundamenteel anders. Er zit een voorzitter met een bepaald programma. Op het moment dat je zegt: ik ga in het dagelijks bestuur, committeer je ook aan het programma wat er dan ligt. Het is echt heel anders.
Over 4 jaar, dan spreek ik jou weer. Dan ga je alsnog op als voorzitter van de
Raad. Daar kan ik je niks over zeggen. 4 jaar is zo'n lange tijd. Daar kan je ook niks zinnigs over zeggen.
KNVB-voorzitter Just Spee, want dat is hij nu al. Dank voor dit gesprek.
Met plezier.
Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Bart van Twillert, directeur Nederland bij Unib Rodamco Westfield. Zeker een ingewikkeld en ook turbulent jaar binnen dat bedrijf. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.